We hebben onderwijl over Johannes 17 opgezocht. En dan lezen we daar een paar versen van. Uit het hoge priesterlijke gebed, vlak voor het lijden en sterven van Jezus. Dat we deze morgen ook in het avondmaal gaan herdenken. Dit sprak Jezus. Johannes 17. En hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke, gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat gij me te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. En al het mijne is het u en het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u. Tot zover. En dan willen we vanmorgen spreken over Openbaring 5, vers 9. Openbaring 5, vers 9. En de vier dieren en de oudste zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en ze zullen als koningen heersen op de aarde. En dan wil ik in het bijzonder spreken over het middengedeelte, wat zo direct betrekking heeft op het avondmaal. Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Gij zijt waardig, zegt de gemeente van het nieuwe verbond, de vertegenwoordigers van de gemeente, de oudsten en de vertegenwoordigers van de ganse schepping, de vier dieren. En wat is Jezus waardig om het plan Gods uit te voeren? Hij is de man Gods, de mens Gods, tot alle goed werkt, volkomen toebereid. En daarom is hij ook waardig om de zegels te verbreken die het plan Gods behelzen. Die de gedachte Gods ons openbaren. En dan zien we dat zijn lijden en sterven geweest is een koop. Gij hebt ons gekocht. Het is een transactie geweest. En daar willen wij vanmorgen bijzonder bij stilstaan. De transactie. De koop. Gekocht voor God. Ten behoeve van God. Uit elke stam en taal en tong en naties. Zoals er letterlijk staat in plaats van taal. Uit elke stam en tong. De zaak van onze verlossing is er een van kopen en verkopen. En dat is een gedachtewereld die wel geheel afwijkt van het gewone christelijke denken, zoals dat berust op het denken van de catechismus. Er zijn er 5 elementen in te vinden. Veronderstel, als man ga je een wasautomaat kopen voor je vrouw. Nou ja, al 3 elementen. De man, de vrouw en de wasautomaat. En dat geld dat je in je binnenzak steekt, Dat is 4. En de winkel waaruit gaat kopen. Dat is 5. Ja, dat is een koop. Dat is een koop die je doet voor je vrouw. En als je dat doet, dan zegt ze, ik heb hem gekocht. Dus een koper, er is een geld, er is een voorwerp, de verkoper, en ten behoeve van iemand. En dan zien we dat de koper, die erop uittrekt, die zich aanbiedt om even te gaan, om het werk te doen, dat is Jezus Christus, onze Heer. Het geld dat hij bij zich draagt, dat is zijn bloed, dat is zijn leven. Wat hij gaat kopen, dat zijn de mensen. Van alle geslacht, tal, tong en natie. En van wie hij die koopt, hoor goed, dat is de duivel. Want ze waren in zijn bezit. Hij had er een winkel vol van. En voor wie hij dat koopt, zegt onze tekst, gij hebt hen goden gekocht. Met uw bloed. Voor God. U ziet die 5 elementen. En weet u wat zo merkwaardig is? Dat dat allemaal gebeurt in de onzienlijke wereld. Daar vindt die koop plaats. Daar is ook Jezus. En we hebben het gelezen bij het laatste avondmaal, dat hij in het hoge priestelijk gebed zegt. Het was het laatste vers dat ik gelezen heb. Ik ben niet meer in de wereld. En ik kom tot u. Zijn werk op de wereld was afgelopen. Het werk van herstel en van genezing, van het verkondigen van het evangelie van het koninkrijk der hemelen, dat was klaar. Dat werk, zei hij, dat was gedaan. Maar nu verplaatst hij zich volkomen in de geestelijke wereld. Nu gaat het erom om die laatste strijd te winnen. En dan kan hij nog met zijn lichaam op aarde zijn, maar hij zegt het duidelijk, ik ben niet meer in deze wereld. Maar zij zijn in deze wereld en ik kom tot u. Op dit ogenblik. Dit is mijn afscheid. Mijn taak op aarde is verricht. En dan gaat Jezus de lijdensweg. En dan staat er en heeft zijn leven, de koopsom, vertegenwoordigd door dat aardse bloed. Maar dat bloed, daar gaat het niet om, maar het gaat om zijn leven. En dan zegt Jesaja 53 in het einde, als hij het lijden van de Messias beschrijft, heeft zijn leven uitgestort in de dood. Heeft zijn leven, zegt onze nieuwe vertaling, uitgegoten in de dood. En wie zijn in de dood? Alle die niet wedergeboren zijn. Wie zijn in de dood? Alle die niet het bloed van Jezus Christus aanvaard hebben als hun verlossing. Daar hoef je echt niet voor gestorven te zijn om in de dood te zijn, want de Bijbel zegt dat alle dood zijn in zonden en misdaden. Zo goed als wij in de hemel kunnen zijn, zo kan degene die niet wedergeboren is in de dood zijn, in het dodenrijk. Alleen als hij gestorven is, dan is hij er alleen. Nu kan hij ook nog leven op de aarde. Maar als dat biologisch leven ophoudt, is die alleen in het dodenrijk. Maar er zijn veel mensen die nu in het dodenrijk zijn en tegelijkertijd op aarde rondscharrelen. Dat is niet vreemd. Want dat is een situatie. En daar in het dodenrijk, waar zoveel er zijn, waar de hele wereld was. Want ze zijn van Adam tot, er staat van Adam tot Mozes, heeft de dood heerschappij over hen gehad, zegt Paulus. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes, tot en met Mozes. En alle in dat dodenrijk, die liggen onder de claim, onder het beslag van de duivel. En hij gaat naar God de Vader toe en hij biedt zich aan om hen te halen, om hen te verlossen, om hen de weg te banen vanuit de dood naar het leven. Jezus zegt, ik ben niet meer in de wereld, maar hij biedt zich aan in het hemelse heiligdom. En dan zegt de Hebreeën schrijver van dat hemelse heiligdom, die tempel Gods in de hemel, Hebreeën 9 vers 12. Maar met zijn eigen bloed is hij binnengegaan. eens voor altijd in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Hij kwam bij de Vader, hij bood zich aan als het onbesmette, kostbare lam van God. Hij stelde zich daarop voor de troon van God en deze gaf hem over om geslacht te worden, overgeleverd om onze zonde. Dat zegt Paulus. Zoals een man een bokje bracht naar de tempel en dat overleverde om geslacht te worden, zo bracht de Vader toen het lam Gods, dat geslacht was in zijn denken van voor de grondlegging der wereld, dat bracht hij nu bij de tegenstander. Hij gaf hem over aan de Satan die in het dodenrijk, die de mensheid in het dodenrijk bewaart. En daar slaat ook de boze zijn slag. Hij doodt Jezus en brengt hem ook in het dodenrijk. Nedergedaald in het dodenrijk. En daar bevindt de Heer zich tussen allen die gezondigd hebben. Allemaal, alle die gezondigd hebben en gescheiden zijn van het leven. En daar betaalt hij hun schuld van de gehele wereld met zijn kostbaar aan leven. Tegenover de dood brengt hij het leven. Tegenover die schuld van de mens brengt hij zijn bloed. Velen denken als ze het woord schuld horen, dat wij schuld hebben bij God. Dat heeft de catechismus erin gebracht. U weet dat misschien nog wel. Een enkele tenminste. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiede. En daarom moeten wij haar, die gerechtigheid, door onszelf of door een ander volkomen betalen. Wij moeten betalen en als wij het niet kunnen, moet een ander betalen, dan is die gerechtigheid van God bevredigd. Maar als wij schuld bij God hadden, dan zou God aan zichzelf moeten betalen. Dat is een vreemd ding, als iemand aan zichzelf moet gaan betalen. Dan zou hij zijn zoon gezegd hebben, nu moet je aan mij betalen. Maar als iemand mij iets schuldig is, als je een zoon hebt, of een dochter, die iets van je geleend heeft, als die iets mij schuldig is, nou, dan kan ik zeggen tegen die dochter, nou, of die zoon, laat maar zitten. Dat is vergeven, dan doe ik geen onrecht. Als iemand, veronderstel dat ik iemand een miljoen geleend heb, dan ik zeg, laat maar zitten. Zo ben ik wel. Ja, dat is makkelijk spreken. Maar u merkt wel, kijk, dan hoef ik niet te gaan betalen. Ik zeg gewoon, ik geef er een streep door. Die verloren zoon, die was weggegaan van de vader. En die kwam in een ver land en die sloeg alles erdoor. En die maakte ook schuld. En dan komt hij terug bij zijn vader. Nou kan ik me voorstellen dat die vader hem iets vergeeft. Dat is dat die jongen weggelopen is. Dat hij zei, daar praten we niet over, ik vergeef het je. Dan zegt die vader niet, nou moet er betaald worden. Die zegt gewoon, ik vergeef het je. Maar ik ben wel van plan die schuld die jij dan nog in dat vreemde land hebt, ben ik wel van plan te betalen. Kijk, dat laat die vader niet zitten. Je zegt, maar ik betaal die schuld voor jou bij die vijand. Kijk, daar zie je de juiste verhouding. Zoals dat bij die verloren zoon was. Die vader, als die verloren zoon schuld gemaakt had, heeft die vader die schuld betaald. Maar die jongen, die hoefde niks te betalen. En die vader, die betaalde ook niet aan zichzelf. Maar die vergaf gewoon die jongen. Ja, praten er niet meer over. Het is nu in orde. En zo zegt Jezus, dat we zullen bidden, vergeef ons onze schulden gelijk wij. Wij vergeven onze schuldenaren. Zoals wij mensen vergeven die ons iets schuldig zijn. Als iemand mij iets schuldig is. Hè? Als hij je kwaad, als hij over je gerobbeld heeft, als hij lelijk van je gesproken heeft. Nou, dan zeg je, nou praten er niet meer over. Dan zeg ik niet, nou ja, maar nou kom je verder nog eens van het jaar, elke dag is een uur voor mijn werk. Hè? Ja, dat komt niet op, want dan vergeef je hem niet. Dan moet hij het vergoeden. Maar vergeven is, daar een streep door geeft. En zo geeft God ook een streep. Door de wanverhouding die we met hem hebben. Dat we, weggelopen zijn van hem. Zoals een vrouw weggeloopt van haar man en de verkeerde kant op gaat. Dan zegt hij, nou, ik neem je weer tot mijn eigen vrouw. Nou, ik vergeef het je. Maar het kwaad dat zijn vrouw en de schulden die zijn vrouw gemaakt heeft, die gaat hij misschien nog wel betalen, omdat hij toch wel weer houdt van zijn vrouw. God betaalt natuurlijk niet iets aan zichzelf. God hoefde dat offer niet. Wat moest God met dat offer doen? Jezus zegt, weet je met wie je het in orde moet maken? Met die tegenstander, zolang je nog met hem op de weg bent. Want die eist iets. God eist niet iets. God verwijt zelfs nooit iets. Laat staan dat hij iets van ons vraagt. Of dat hij van iemand iets vraagt. En zo zien we in dat beeld van die jongen die bij een ander gaat werken. Zien wij het beeld van de mens. Hij maakt schuld, want het loon der zonde is de dood. Als iemand God loslaat, dan komt hij in de klauwen van de boze. En wat gaat hij doen? Hij gaat voor de boze werken. Dat zegt de Bijbel uitdrukkelijk in de Romeinenbrief. Dat degene die zondigt zijn ledematen in dienst stelt van de ongerechtigheid van de duivel. Nou, de duivel die geeft hem zijn loon. De duivel geeft hem zijn verdiende loon. De duivel die zegt, ik doe je recht. En jij hebt recht op ellende en op wanhoop en op dood. Daar heb jij recht op, want jij werkt voor mij. Dat is wat hij uitkeert. En dat negatieve loon, dat omgekeerde loon, dat verdiende loon, dat kunnen wij schuld noemen. Dat wij voor de duivel gewerkt hebben, dat betaalt God door middel van het bloed van zijn zoon. Hij betaalt dat loon der zonde, de dood. Waarmee? Met het leven van zijn zoon. Met het kostbare leven van zijn zoon. Schuld, dat is recht op straf. Als je schuld hebt, dan heb je recht op je straf. Op je verdiende loon. Jezus zou zeggen, of Paulus zou schrijven, in de oude Statenbijbel staat dat, gij verzamelt schatten des torens. Iemand die voor de duivel werkt, die is bezig wat te verzamelen. Schatten des torens. En Jezus zegt, je moet schatten vergaderen in de hemel, maar geen schatten van toren. Maar schatten die, waar de mot en de roest niet bij kan komen. En daarom staat er, Jezus is overgeleverd om onze zonden. Hij is overgeleverd aan de duivel. De satanische machten die hebben storm gelopen. En hij is in de dood geweest. Als hij in Gethsemane komt, dan komt hij in de dood, in het dodenrijk. En als hij sterft, dan wordt dat gecontinueerd. Vandaar dat hij 3 dagen in de dood was. Vanaf Gethsemane, anders kom je nooit met die drie dagen rond natuurlijk. Maar als hij zegt dat de banden des doods hem omgeven, als hij in de angst van de dood komt, mijn ziel is beangst tot de dood toe. En dan in die dood stort hij zijn leven uit aan het kruis van Golgotha. Hij geeft zijn leven. Waarom? Om ons te verlossen uit de macht van Satan en over te brengen in het koninkrijk van God. Dat was de opdracht die Paulus kreeg, verkondigd aan de heidenen. Dit evangelie om de heidenen te halen uit de macht van Satan en te brengen tot God. Hij heeft ons voor God gekocht. Jezus heeft deze gelijkenis verteld van een parel, van een koopman die parels zocht. En zo zoekt de duivel, zoekt. God zoekt ook. God zoekt om te redden. God zoekt het verlorene te helpen en te herstellen. Maar de duivel zoekt, die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie zal verslinden. En hij zoekt parels. Hij zoekt mensenzielen. Om ze in het slijk te krijgen. Om ze te bezitten. En zo zoekt hij parels en hij verzamelt ze en hij heeft zoveel parels dat hij ze niet meer tellen kan. En dan staat er, en hij vond toen ook nog, hij kwam nog een andere parel tegen. Zo schoon, zo mooi, die hij nooit gekend had. Het koninkrijk der hemelen, de onzienlijke wereld, is gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, Jezus Christus, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Want dat is een koop. Gij hebt ons goden gekocht. Jezus was die kostbare parel. Ik heb wel eens gezegd, hij was dat gouden tientje. Dat tegenover 1000 vuile centen staat. Kun je ervoor wisselen. Maar Jezus was de volmaakte mens. En als de duivel die volmaakte mens ziet, dan wil hij die in bezit nemen. Koet, koet, koet. Koste wat het kost. En hij wil alles afstaan wat hij heeft om die ene te bezitten. En Jezus was de volmaakte mens. De absoluut volmaakte mens. Reeds voordat hij gedoopt was met de geest van God, heeft de Vader gezegd, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Daar geniet ik van, want dat is de mens Gods. Dat is de mens aan wie ik mijn geest kan geven en die dan zich gaat ontwikkelen naar mijn plan en mijn doel. Die op weg is naar de heerlijkheid, zoals ik die van eeuwigheid bedacht heb. Zoals Jezus ook later zegt, geef mij de heerlijkheid bij de Vader die ik had voordat de wereld er was. Zo hebt gij het bedacht. Die heerlijkheid, die mens Gods, die naast u op de troon zal zitten. Van uw niveau, van uw hoogte. Dat was Jezus. En dan zegt hij, en dat hebben we gelezen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij heeft de werken Gods gedaan. Hij heeft de werken Gods gedaan door te voleindigen wat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb uw naam geopenbaard in deze wereld. Ik heb de mensen verteld hoe het in de onzienlijke wereld ruilt en zeilt. Ik heb ze de kennis bijgebracht. Ik heb hen getoond wie de hemelse Vader is. Nooit tevoren heeft iemand dat gedaan, heb ik gedaan. Ik heb met evangelie gebracht. En in dat evangelie, dat eeuwige evangelie, heb ik de gedachte Gods weergegeven. Ik heb de gedachte Gods en het plan Gods geopenbaard aan de mensen. En daarom kan gezegd worden, de woorden die ik spreek zijn geest en ze zijn leven. Want door die woorden en die gedachte Gods krijgt de mens een nieuwe geest en nieuw leven. Dat heeft Petrus moeten erkennen. Hij zegt, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Door uw woord krijgen wij eeuwige leven. Door uw woord, door dat onvergankelijke eeuwige woord van God, worden wij wedergeboren in onze gedachten. Met het woord willen wij onze gedachten vullen. Wij willen ermee leven. En wij weten, zodra wij van dat woord afwijken, in woord of in daad, dan zijn we op een dwaalweg. Jezus zegt, Vader, dat heb ik gedaan. Ik heb uw gedachten doorgegeven. Ik heb het werk volleindigd dat gij me te doen gegeven hebt. Ik heb uw naam geopenbaard, de heerlijke naam van de Vader, der lichten. Wie God is, die niet verwijt, maar mildelijk geeft. Die regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dan zegt hij, Vader, verheerlijk nu uw zoon. En dan denk maar, wat is dat? Nou, de Heer die zegt, ik heb daar nu recht op. Ik heb gedaan als man Gods wat gij me opgedragen hebt. Ik heb geleefd en gewerkt volgens het plan van God. Nou, geef mij nu mijn loon. En wat is dat loon? Dat is de troon van God. Verheerlijk nu uw zoon, want ik heb gedaan wat ik moest doen. En daar staat dan achter, opdat uw zoon u verheerlijke. Maar eerst moest hij de volmaakte mens zijn, de verheerlijkte mens, voordat hij tegenover de duivel kon geplaatst worden als lam Gods, die de zonde der wereld zou wegnemen. Dan zou hij de verheerlijkte zoon van God moeten zijn. Dan zou hij moeten zeggen, ik heb alles volbracht. Ik heb het werk gedaan. Hij was de volmaakte mens, die recht had op de troon van God. die naast God kon zitten. Dan schittert hij als de grootste parel in de kosmos. Eén grote parel, verdere parels zijn er niet. Dat zijn allemaal parels in het slijk. Maar dat is die grote parel. Volmaakt, geef mij die heerlijkheid die ik had. En als Jezus die heerlijkheid ontvangt, dan kan hij gaan lijden en sterven. Dan kan hij zich als het onbevlekte lam, kan hij zich in dienst stellen om dat alles over te geven in de dood ten behoeve van ons. Van u en mij. En daarvoor zegt, als Jezus spreekt over zijn lijden, dan gaat er altijd die heerlijkheid aan vooraf. Hij kan niet lijden voordat hij verheerlijkt is. Voordat hij zijn doel bereikt heeft. Of volmaakt mens. In Johannes 12 vers 23 zegt de Heer, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. En dan zegt hij er ogenblikkelijk achter, als ik dan verheerlijk ben, als ik alles ontvang van de Vader waar ik recht op heb, omdat ik hem zo gediend heb en alles gedaan heb wat hij van me gevraagd had, voorwaar, indien de graankorrel niet in de aarde valt, blijft zij op zichzelf. Nee, als hij dit niet gedaan had, dan was hij op zichzelf gebleven in heerlijkheid. Maar hij zegt, nu val ik in de aarde en sterf. En dan blijf ik niet op mijzelf. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En dan, Vader, verheerlijk uw naam. En dan komt die stem uit de hemel, ik heb hem verheerlijkt. En ik heb gezegd dat gij de Allerhoogste zijt in de ganse schepping. En ik zal hem nogmaals verheerlijken door het lijden en sterven van Jezus Christus. Daar zien we goed de verschillen. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Jezus zegt, Vader, verheerlijk mij. Met de heerlijkheid die ik had. En wat was die heerlijkheid die God in zijn gedachten had van voor de grondlegging de wereld, die mens God die met hem zou zitten op de troon. Dat was de heerlijkheid. De Heer zegt, ik kom bij u. Maar als ik die heerlijkheid heb, stel ik die volkomen ter beschikking van de mens. Jezus heeft het woord Gods geopenbaard in deze wereld. Hij zegt, ik heb uw naam geopenbaard door uw woord. En ik heb er zelf naar gehandeld, ik heb het doel bereikt. En dan komt die laatste fase. Jezus verheerlijkt de Vader als ruilmiddel. En daarom staat er, gij zijt waardig. Hij was waardig. Als ruilmiddel te dienen voor de hele mensheid. Voor de mensen van Adam af tot de laatste mens toe. Hij was het waardig. Zo groot en heerlijk was hij. En dan wordt hij nogmaals verheerlijkt. En dan verheerlijkt hij de Vader. Waarin? Omdat al dat lijden dat over hem komt, dat accepteert hij van de Vader. Dan is hij daarin ook de volmaakte afdruk van het wezen van God. Ik heb hen gekocht, goden gekocht, met mijn bloed. De duivel, die ziet daar die kostbare parel. En God vraagt bij wijze van spreken, hoeveel is die waard? En hij zegt, ik ruil ze in voor alle parels die in dat dodenrijk daar liggen. Hij stond met de rug tegen de muur. Want hij wilde die troon van God hebben. Hij wilde boven de wolken God zich naast God zetten. En daar zat nu de mens. Hij was de strijd al verloren. Jezus had het doel bereikt. God had hem verheerlijkt. Dus daar viel niets meer te behalen. Dus er was nog maar één ding. Als hij Jezus weg kon halen uit die heerlijkheid Gods. En hem in de dood opsluiten in die gevangenis, in die bewaarplaats. Wel, dan kon je nog verder zien. Dan kon God die rest wel krijgen. Want die rest die was toch niet gedoopt dan met Gods geest. Die bereikte dan toch het doel niet meer. Want hoe zouden ze het doel bereiken? Zonder de geest van God. En de geest van God zou alleen maar uitgestort worden door een verhoogde en opgestaande meester. Je moet je die gedachten, Paulus zegt, zijn gedachten zijn maar niet onbekend. Die verheerlijkte Jezus. Vader, verheerlijk mij op dit ogenblik. Die wordt nu ingesteld als ruil voor die minderwaardige mensen. Die toch het doel niet kunnen bereiken. Och, wat moet God met dat hoopje mensen doen? Wat moet hij met al die brekenbenen doen en al die kneusjes? Daar kan hij toch niks mee beginnen. Daar kan hij geen parlement mee vormen om de wereld te regeren. Die kan hij niet maken tot koningen en priesters. Die zijn dan wel van hem, maar hij kan er niks mee doen. Het is vuilnis, het is afval. Let erop dat alles zich afspeelt in de hemelse gewesten. En daar hoor je nooit van, bij het lijden en sterven van Jezus. Weet je wat je hoort? Wat zich op aarde afspeelt. En dan op aarde moet dat ook zijn weerspiegeling hebben. Want daar moet Jezus gegrepen worden, als mens. Daar moet hij overgeleverd worden. Kunt u zich voorstellen dat er daar staat, en toen voerde Satan in Judas Simons zoon Iscariot. En je werd een duivel. Staat er, één van u is een duivel. Er is een mens geweest als instrument, als middelaar, als medium, die zich volkomen aan de gedachtenwereld van de duivel heeft overgegeven. Dat is Judas Iscariot. En dan staat er, toen voerde Satan in hem. Toen neemt hij heel die wereld van gedachten over en hij kon binnenkomen. Waarom? Dat Judas een lek had. Hij was een dief. Nou, en dat herkende de duivel. Want die is ook een dief. En toen hij een dief was en de duivel in hem kwam, toen werd hij ook nog een moordenaar. Net als de duivel. Een dief en een moordenaar. Dat stelen, dat is elke zonde, hoe klein ook, is een invalspoort. De duivel vond bij hem een invalspoort om verder te werken. En zijn gedachten helemaal te doen conformeren met de gedachten van de boze. En Jezus had zijn gedachten volkomen in het plan Gods. Een tussenpersoon was Judas. Merkwaardig. Eén van de discipelen. En aan de andere kant de vertegenwoordigers van de kerk. Welk een samenspel. Welk een hoon. Als dan de duivel het uitvoert, die grote transactie, dat hij de wereld, de zielen der mensen, verkoopt ter wille van die ene, dan zal hij er op aarde een spottoneel van maken. Dan zal hij die man Gods, zal hij bekleden met een koninklijk gewaad en tegelijkertijd op het gezicht laten slaan. Dan gebruikt hij Judas, een van de discipelen, dan gebruikt hij het Sanhedrin, de vertegenwoordigers van de kerk Gods op aarde. Die worden allemaal ingeschakeld. In dat grote toneel dat hij opvoert. Een metgezel van Jezus. En de duivel wist dat. Want hij wist wat een metgezel van God was. Dat was hij geweest. Voor zijn val. De metgezel van God. En met die gedachten die hem toen bezield hebben. Daar infecteert hij Judas mee. Hij had ook in de nabijheid van Gods troon verkeerd. Zoals Judas verkeerde in de tegenwoordigheid des Heren. En door hem genoemd werd vriend. En dan die spot. Hij zal die mensheid dan geven. En Judas zegt, en in hem de duivel, hoeveel is die waard? En dan zegt Zacharias, de profeet Zacharias, die zegt, het is niet veel. Het is het loon, het is de prijs van een slaaf. Toen wogen zij mijn loon af. En ik heb tot hen gezegd, zei de goede herder, indien het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Maar indien niet, laat het. Wat is dat nu? Ik geef mij over, wat is mijn loon? Och, 30 zilverlingen. Niet veel. Een kleine prijs. En daarmee werd Jezus getaxeerd. Gewaardeerd, zegt de oude Staten van de Bijbel. Maar daarmee werd de hele mensheid ook gewaardeerd. Maar, hele zaak, 30 zilverlingen. Je kunt toch niks mee beginnen. Een rommeltje, een zaakje. Aangetast en beschadigd, neemt het maar, 30 zilverlingen. Dat was de prijs van de koop. Op aarde. Dat was in de hemel een belediging van de boze. Al die mensen, ach, je kunt er toch niks mee beginnen. Je hebt er meer last dan gemak van. Moet je ermee doen. En dan zegt de oude Zacharias, en ik heb het eens opgezocht in de Septuaginta, daar staat er zo merkwaardig iets. Dat is de Bijbel die ook de discipelen gebruikten, de Griekse Bijbel. En dan staat er, maar de Heere zeide tot wij, werp dat in de oven. In de smeltoven. Een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in de oven geworpen in het huis des Heeren. In onze Bijbel staat bij de pottenbakker. Maar in de Septuaginta staat in de oven. Ik heb dat geld in de oven geworpen. In de smeltoven. En dat houdt een wereld van gedachten in. Dat is de prijs van Jezus. Dat is de prijs van alle mensen. 30 zilverlingen. Geef mij mijn loon. U weet het loon van Jezus, dat zijn wij. Zijn loon. Ja, dat is de gemeente van Jezus Christus. Maar ze zetten boven niet veel zaaks. 30 zilverlingen. Ze beantwoorden toch nooit aan het doel van God. En dat kan niet ook. Ze winnen het nooit. Maar de Heer die zegt, werp het maar in de oven. In de tempel. De smeltoven. En dan denk ik aan wat Malachi zegt. En hij zal dat zilver zal zijn in het vuur van de smelter. Het zilver smeltend en reinigend. Dat zilver, die mensheid, die daar gekocht is en betaald door het bloed, door het leven van Jezus Christus, die worden nu in de oven geworpen. In de smeltoven. En dan moet je eens kijken wat eruit komt. Dan komen er twee dingen uit. Dan komt het zuivere zilver eruit en de slakken. Het vuil. Dat gaat scheiden. Petrus zou zeggen, het oordeel begint bij het huis Gods. Dat is het vuur dat louterend werkt. Of wij spreken graag over de doop met de geest. Maar Johannes zegt, maar je zou je met vuur dopen. Dat gaat ook. Dat ontloop je niet hoor. Die vuurdoop, dat aangevallen worden door de machten der duisternis. Dat in die verdrukking komen, in de ellende komen. Ja, in de strijd komen. Dat is in de oven zijn. En dan zegt God, werp het maar in de oven. Al die mensen die dit aanvaarden, werp ze dan maar in de oven. Moet je kijken wat eruit komt. Breng ze maar in het vuur. En het oordeel begint bij het huis Gods. Dan komt het goede eruit. Want het wordt gereinigd, die zonen van Levi worden gereinigd, zegt Malachi. Die priesterklasse. En dan haalt hij dat eruit. En dat is dat zilver. Hij zegt, dat is nou mijn loon. Zie, zijn loon is met hem. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Nooit had de boze dat kunnen denken. Had hij geen verstand van dat juist door dat persen, door die beproevingen, door dat vuur. Die van die aanvallen van de vorst der duisternis, dat daar nou dat goud uit de voorschijn komt en dat zilver. Had hij nooit kunnen denken. Dat hij aan meewerkt. Dat alle dingen medewerken ten goede. De doop met geest van de geest en de doop van vuur. En dan zegt Johannes, gij zijt waardig. Gij hebt hen gekocht met uw bloed. En gij hebt hen voor God gemaakt. Weer. Voor onze God gemaakt. Tot een koninkrijk. En tot priesters. En ze zullen als koning heersen. Dat was al in de tijd van Johannes aan het werk. Maar nu die slakken. Dat vuil. Dat overblijft. Weet je wat ermee gaat gebeuren? Judas die werpt dat in de tempel. En ze kopen daarmee die akker des bloeds. Van de pottenbakker. De akker van de pottenbakker. En die pottenbakkers. Akker die lag in dat dal Ben Hinnom. Ik heb een van de vorige keer erover gesproken. Ben Hinnom. Gehinnom. Gehenna. Het beeld van het helse vuur. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Die akker die wordt daar gekocht. Een dode akker op die vervloekte plaats. Ze hebben wel weinig plaats gehad. Maar het was toch voor de vreemdelingen. Het was toch niet meer voor de echte Jood. Voor de vreemdelingen. Een akker buiten Jeruzalem uitgerekend in het dal van Ben Hinnom. Het beeld in de Bijbel van de hel, van het onuitblusselijke vuur. Judas die kwam ook niet uit Jeruzalem en die is daar ook gestorven. Hij verhing zich. En ze hebben hem ook begraven. Hij zal wel de eerste geweest zijn. op die begraafplaats. Het beeld van de poel des vuurs. En dan staat er, hij ging naar zijn eigen plaats. En Judas zegt, Petrus later in de handelingen 1, hij ging naar zijn eigen plaats in de hemelse gewest, in de onzienlijke wereld, waarvan het Arkeldama een beeld was. Ja, van de poel des vuurs. De gemeente tot haar hoogste heerlijkheid. Getaxeerd voor 30 zilverlingen. Maar het wordt het parlement Gods, koningen en priesters, waarmee hij de aarde en de hemel gaat regeren. Gij hebt een gode gekocht. En voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Denk er eens aan als u dadelijk avondmaal viert. Wat de Heer gedaan heeft met zijn lijden en sterven. Amen. Broer Smits. Heer, wij danken u. Heer, dat wij een inzicht krijgen hier. Niet alleen van wat op aarde gebeurd is, Heer, maar dat er ook iets gebeurd is in de hemelse gewesten, Heer. Ter plaatse waar gij gezegd hebt, ze zijn mijn volk niet. Heer, op die plaats zegt gij, ze zullen genoemd worden de zonen van de levende God. Heer, dat willen wij onderstrepen. Heer, bij uw troon zijn wij zonen van de levende God. Wij die eertijds uw volk niet waren. Heer, wij die ronddolen. Heer, gij hebt ons gekocht met uw bloed. Heer, gij hebt ons in de smelt overgebracht. Heer, en wij komen daaruit onbevlekt, Heer. Heer, die zonen Gods waar we over onze broeders vanmorgen gebeden hebben en onze zusters. Heer, ze zullen tevoorschijn komen. Heer, die de beelden des zoons gelijkvormig zijn. Die overeenkomen met hem. Zoals Johannes het zei, we zullen hem gelijk zijn. Heer, wij danken u voor dat machtige woord, Heer. Dat ons deze tegenwoordige wereld doet vergeten voor het heil dat voor ons weggelegd is. Heer, wij willen die eeuwigheid bezitten. Wij willen uit dat woord leven, Heer. Uit die woorden waarvan uw discipel zei, ze zijn eeuwig leven. Ze zijn geest en waarheid. Heer, dat willen wij bezitten. Daarmee willen we ons vermaken. Heer, daar willen wij ons mee bezighouden. Heer, dan weten wij, Heer, dat de dingen van deze wereld, Heer, ons niet meer trekken. Ons niet meer bekoren. Heer, maar dat de schatten in de hemel zijn, Heer, die wij gaan verzamelen. En waar wij als gemeente van Jezus Christus mee bezig zijn. Halleluja, meester. Amen.